onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en getroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 103, het zevende en het negende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En het negende, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het zevende en het negende uit Psalm 103. In antwoord op de wet zingen wij van Psalm 119, het 64ste vers. Ik heb uw geboon, mijn God, die is meer dan goud, ja, het fijnste goud bemint. Psalm 119, vers 64. Nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vindt opnieuw de schriftlezing vanmorgen in Handelingen 27 en nu de versen 33 tot het einde. Handelingen 27, de versen 33 tot het einde. In Handelingen 27 vanaf het 33e vers luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen dat zij zouden spijzen nemen. En zeide: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoudenis. Want niemand van u zal één haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde namen ook zelf spijs. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijs verzadigd waren, lichten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet. Maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip de zee over, meteen de roerbanden losmakende, en het razeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats, die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop, en het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen en te land komen. En de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn, tot zover. Vragen wij de Heere om een zegen over de prediking van het woord. Heere, het is uw goedheid wanneer u ons op deze rustdag nog weer samen wilt brengen in uw huis, rondom uw woord. Dat woord dat aan kracht niet vermindert, als uw heilige geest uit dat woord put en het levend maakt in het leven van een zondaar. Dan blijkt dat het aloude woord nog steeds niets heeft ingeboet, maar dezelfde kracht Gods tot zaligheid is als zoveel eeuwen terug. Het is met recht de spijze voor de ziel. En mag het vanmorgen ook zo zijn, dat door de genade van uw heilige geest het brood zo gebroken mag worden, dat een ieder onzer ook zal eten tot verzadigen toe. En laat ons dan ook zien dat er nog 12 volle manden overgebleven zijn. Want u wordt van het uitdelen niet armer. U blijft de algenoegzame God. Wij hebben ervan gezongen dat u vol van mededogen zorg wil dragen voor degenen die u vrezen. En wat gaan wij dan menigmaal bekommerd over de wereld wat niet zou hoeven ten diepste. En eigenlijk is het ook niets anders dan een wantrouwen van uw zorg. Omdat ons verstand niet kan verstaan de dingen die des geestes God zijn. Heere, geef ons geloof, opdat wij in geloofsgehoorzaamheid achter u aan zullen komen. Want het gaat menigmaal in het leven van uw kinderen zo geheel anders dan zij hadden uitgedacht en verwacht. Als u op de zaligheid aanwerkt, dan doet u dat in de weg van schipbreuklijden, opdat wij allen in de zee geworpen zullen worden en zullen drijven op de wateren van het vrije welbehagen. U werkt op de dood aan, wij op het leven. Heere, geef dat wij onszelf zullen verliezen en dat wij vanmorgen ook verliezer mogen worden voor het eerst of bij vernieuwing. Dat is voor het vlees niet aangenaam, maar het is voor de ziel een profetelijke weg. Als wij het van u mogen verliezen, dan zult u zich openbaren als een God die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En dan wilt u alles geven wat nodig is. Het geloof, de bekering, ogen om te zien, oren om te horen. Ja, dan gaan wij enigermate verstaan dat u een God bent van volkomen zaligheid. En daarom, wat past het ons om uw naam te erkennen, om uw naam groot te maken vanwege dat wondere heil dat u laat verkondigen week in week uit. Dat er nu een volkomen zaligmaker is die gekomen is om het verlorene te zoeken. Dat u laat prediken dat u verzoend bent door de kruisdood van uw zoon en dat er daarom een weg tot behoud is. Heere, wij smeken u of u het ons vanmorgen wilt doen horen. Dat wij van u oren mogen ontvangen die verstaan mogen en een hart dat op mag merken in de dingen die van boven zijn. Want in onze natuurstaat worden wij er warm nog koud van, of u nu verzoend bent of niet. Het zegt ons ten diepste niets. Maar Heere, als wij door u zijn aangeraakt, dan springt ons hart op van vreugde. Als wij de ballast van de zonde gevoelen, als wij weten wat het zeggen wil tegen u gezondigd te hebben, o, dan is het een dierbaar evangelie. En mag het nu zo vanmorgen klinken in onze oren. Mag het zo vanmorgen gelegd worden in ons hart. Wilt u ons bekeren, Heere? Wilt u ons een zegen bereiden en uw koninkrijk onder ons gestalte geven, opdat uw grote naam verheerlijk zal worden? Geef dat uw woord in alle eenvoud uitgelegd mag worden en dat wij van uwentwege mogen verstaan. Heere, wij hebben geen oren voor uw woord, maar zoudt gij het vanmorgen willen geven? Laat uw Heilige Geest onder en op de kansel mogen zijn, opdat wij door éénzelfde Geest geleid worden. Daarvan heeft de apostel getuigd en de Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Dan zal er waarlijk iets van de gemeenschap der heiligen verstaan worden, wanneer dezelfde Geest regeert in ons leven en het uit Christus neemt, opdat zo Christus verheerlijk zal worden in het leven van een arme en een ellendige zondaar. Wilt u vanmorgen doorbrekend werk geven, waar mensen maar geen verliezer van u kunnen worden, en geven dat wij de genadeslag mogen ontvangen op het slagveld van vrije genade, en zo over mogen gaan in een ander, in die gezegende borg, de Heere Jezus Christus, opdat wij veilig zullen zijn tegen het woeden, tegen de aanvechtingen, tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Want als wij niet schuilen in de bloedwonden van Christus, dan begeven wij ons op levensgevaarlijk terrein. Dan leven wij nog steeds onder zijn heerschappij. En daarom wilt u ons de noodzaak doen gevoelen dat wij in hem bevonden worden. En dat hij voor ons de schoonste aller mensenkinderen is geworden. Niet alleen dierbaar, maar ook gepast. Want daar komt het op aan. Dat hij de enige middelaar van God gegeven is. Die gepast is om God met de zondaar te verzoenen. En de zondaar met God. Wilt u vanmorgen dan bewaarheden dat uw woord levend is. Krachtig is als een tweesnijdend scherp zwaard. En laat door de dauw des geestes het woord vlees mogen worden, zodat wij het doorleven zullen en door uw woord zullen doorkruipen. En dat het zwaard des geestes door onze ziel zal doorgaan, opdat wij behouden zullen worden. Geef dat wij door genade als vermoeide pelgrims vanmorgen ook mogen steunen op de staf van uw woord. Wil gij uw vertroosting geven in het land der vreemdelingschappen? Wil gij betonen, Heere, van uw kinderen, van uw erfdeel af te weten? En geef hen een zegen. Laat alle beletselen, alle hindernissen weggenomen worden, opdat uw woord haar vrije loop zal mogen hebben en het zo een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. U brengt ons samen, Heere. U kent de gemeente. U weet waar ze gelegerd zijn. U weet dat duizend doden en duizend zorgen ons hart kunnen vervullen. U weet dat de Satan medegekomen is, dat hij de eerste kerkganger was, dat hij ons vergezelde vanuit onze huizen op weg naar de kerk. U weet wat hij ons inscheurt en ingeeft in ons hart. U weet wat er in onze huizen gaande is geweest. O, er zijn zoveel redenen die de loof van uw woord kunnen verhinderen. Maar Heere, laat zien dat u nog steeds dezelfde bent die de Satan schelden kan. Wil hem vanmorgen aan banden leggen, omdat wij gevangen genomen zullen worden door uw woord. En dat hij geen schijn van kans heeft om ook maar één hart te verlokken tot de wereld en haar begeerlijkheden, tot de overtollige zonden en overtollige zorgen. Maar geef, Heere, dat wij, gevangen genomen door uw woord en ons hart vervuld met heilsbespiegelingen, mogen uitzien naar u om vrede met u te vinden. Gedenk dan de gemeente waar zorgen en noden zijn. Wij dragen mevrouw Bolier van de Mallandse Weg aan u op. Wilt u haar bij de voordeur ook sterken en nabij zijn? Mevrouw van de Jacht mocht weer thuiskomen, geef ook haar een voorspoedig herstel, hoewel zij opnieuw een tegenslag moest verwerken en ook in de loop van deze maand weer opgenomen moet worden. Geef ook haar, Heere, te midden van alle moeite en zorgen, uw ondersteuning. En mag zij leidzaamheid beoefenen in de weg die u met haar gaat. O, geef dat het tot heil zal mogen zijn voor haar ziel, als zij zo in de eenzaamheid afgezonderd is. Geeft u haar dan bemoeienissen van uwentwege in haar ziel, dat zij naar u mag vragen en ook vrede met u zal mogen vinden. Gedenk, Heere, waar rouw en moeite is. Werd ook gisteren in ons dorp iemand aan de schoot der aarde toevertrouwd? Wilt gij de rouwdragende familie gedenken, ook als er onder ons vanmorgen zijn die rondom het geopende graf hebben gestaan? En zelf stonden wij op de dodenakker in Poortvliet. Laat, Heere, ook daar uw woord gezegend zijn, opdat uit sterven nog leven geboren zal mogen worden. De rouwmare klonk over ons eiland. Geef, Heere, dat wij het zullen verstaan, dat ook wij hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende stad mogen zoeken. Wil gij dan alles wat rouw draagt ondersteunen en sterken naar de rijkdom van uw barmhartigheid? Wees te midden van alle eenzaamheid, van alle moeite, van verborgen kruis en zorgen. Geef nog uw ondersteuning, Heere. Waar thuis wordt meegeluisterd via de kerktelefoon, betoon dan van ons af te weten en geef dat uw voetstappen vanmorgen onder ons gezet mogen worden, opdat wij vervuld mogen worden met de blijdschap die er is in u, de Heere, alleen. Hoor en verhoor u dan nog uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de 40e psalm het 1e en het 6e vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. En het 6e, geonthoud, o Heere, dan uw barmhartigheden mij nooit in knellend zielsgevaar. En wat er verder volgt in het 1e en het 6e van de 40e psalm. Thank you. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij het laatste gedeelte uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 27, vers 44b. Deze woorden: en alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Onze tekstwoorden spreken ons vanmorgen over de uitnemendheid der genade. De uitnemendheid der genade. We willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats dat de oorzaak van die genade buiten de zondaar ligt. In de tweede plaats de vastheid van de genade voor de zondaar. En in de derde plaats het onderscheid van die genade tussen de zondaren. Dus de uitnemendheid der genade. De eerste plaats de oorzaak buiten de zondaar. In de tweede plaats de vastheid voor de zondaar. En in de derde plaats het onderscheid tussen de zondaren. Gemeente, wij hebben de vorige keer gezien hoe de apostel Paulus en met hem degenen die op het schip waren uit hebben gezien naar het daglicht. Zij wensten dat het dag zou worden. En de apostel Paulus heeft daar ook het geloof voor gekregen dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Wij hebben gezien dat het woord zonder het geloof geen nut doet. Het gepredikte woord kan geen nut doen wanneer het met het geloof niet gemengd is. Maar wij hebben ook gezien dat het woord, al is het gemengd met het geloof, toch steeds weer aangevochten en bestreden wordt. En wat zien wij dat ook in het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. De apostel Paulus heeft bemoedigende woorden uitgesproken. Hij heeft met de volle vrijheid mogen getuigen daar te midden van al die gevangenen en van die Romeinse soldaten en van zijn medereizigers. Maar wat komt er nu van terecht? De apostel Paulus heeft die woorden wel uit mogen spreken, maar er is nog geen één straaltje zon aan de hemel verschenen. Er is zelfs nog geen één fonkelende ster waarop zij hoop zouden mogen hebben. En toch hebben wij gezien dat zij uitzagen, want Gods beloftenissen zullen nimmer hun vervulling missen. En dat woord dat de Heere tot Paulus gesproken heeft, dat heeft Paulus nieuwe moed gegeven. Al gaat de storm dan in dezelfde hevigheid voort, al blijft het nog nacht rondom hen. De apostel Paulus gaat door om de mannen moed in te spreken en om hen te vermanen. En hij zegt: het is heden de 14e dag dat wij niet gegeten hebben. We zijn verzwakt geworden, wil hij zeggen. En hij zegt: mensen, wij moeten samen gaan eten. Wij moeten voedsel tot ons gaan nemen. Want straks als het schip vergaan zal, dan hebben wij in de middellijke weg ook krachten nodig om behouden aan land te mogen komen. Wij zien dat de apostel Paulus niet lui is, maar dat hij gehoorzaam zich stelt in de weg van de middelen die de Heere gegeven heeft. Het is niet dat hij alleen maar in een leidelijke wijze op de belofte steunt. Nee, hij mag het op een leidzame wijze doen. Om God te laten en tegelijkertijd de middelen te gebruiken en waar te nemen die de Heere gegeven heeft. Zo zien zij uit. Het is net als toen de muur van Jeruzalem gebouwd werd, dat het zwaard aan hun heup hing bij de mannen van Nehemia en tegelijkertijd de troffel in hun hand. Zij werkten en zij waakten tezamen. Zo mag het hier ook zijn, te midden van de storm. Paulus staat op en hij geeft het goede voorbeeld. In aller tegenwoordigheid dankt hij God. Dat is een geloofzaak. De Heere heeft gesproken tot zijn ziel, maar er is nog niets van het behoud wat aanstaande is te zien. De Heere heeft gesproken tot zijn ziel, maar de apostel Paulus ervaart er nog helemaal niets van. En bovendien heeft de Heere nog gezegd dat het schip moest breken ook. Dus eer dat zij het behouden is zullen ontvangen, zullen zij ook alles kwijtraken. En toch, de apostel is goedsmoeds. Dat is nou geloof, om God voor waar te houden. De uitnemendheid der genade vindt de oorzaak buiten de zondaar. De apostel Paulus ziet hier niet op alle omstandigheden, maar hij mag door genade vasthouden aan het woord dat de Heere tot zijn ziel gesproken heeft. En het geloof vergist zich niet. Daarom staat de apostel Paulus vol goede moed te midden van al die mannen daar en te midden van die storm. En hij dankt God in aller tegenwoordigheid. Kijk, als ergens de Heere in wordt verheerlijk, dan is het om te midden van de stormen God te mogen danken. Niet alleen wanneer de zon schijnt en wanneer alles voorspoedig gaat om dan een psalm te zingen, maar om nu te midden van de stormen God de eer te mogen geven. Het is alsof het geloof voorop gaat en dat daarna de vervulling er is. En dat is geloofsleven. Het leven des geloofs aanmerkt de beloften dat zij reeds vervuld zijn. Zo mocht Abraham op de berg Moria opgaan om zijn zoon te offeren. Want hij wist dat al zou Isaac sterven, God machtig was om hem zijn zoon uit de doden weer op te wekken en hem terug te geven, omdat Isaac het beloofde zaad was. En omdat uit Isaac de Christus geboren zou worden. Dat is nou de oefening van het geloof. Die houdt God voor waar als ziende de onzienlijke. Dat is nou de oefening van het geloof. Die mag zien op de almacht van God dat hij machtig is. Door de grootste stormen heen, door alle schipbreuken heen, nochtans allen behouden aan land te brengen. Wat is dat een bemoediging voor de apostel. Wat mag hij daar een kracht uitputten, nu dat woord levend is geworden in zijn ziel. O, het is waar dat zo lange tijd geleden dat woord ook tot zijn ziel gesproken was. Maar hij had het nodig dat het opnieuw bevestigd zou worden. En uit die hernieuwde bevestiging mag de apostel staan in de volle vrijmoedigheid des geloofs. Heb goede moed, mannen, er zal geen één haar van ons hoofd vallen. Geen één haar, Paulus? Is dat niet wat te voorbarig? Als het schip straks zal gaan breken, als al die mensen in die kolkende zee zullen vallen, geen één haar, Paulus? Hoe kunt u dat zeggen? Wel, Paulus had hier een oog buiten zichzelf. Paulus richtte zijn ogen op zijn God. En die God was bij machte dat er geen één haar van het hoofd zou vallen. De apostel Paulus heeft alles los mogen laten om losgelaten te worden. Verstaat u dat vanmorgen? Daar staan ze met elkaar. De apostel heeft gedankt en heeft als eerste de spijze genomen. En dan schuchter volgen de anderen het voorbeeld van de apostel. Zal het dan toch waar zijn? Wat zal dat een aanvechting en een bestrijding gegeven hebben in hun ziel? Maar toch, zij hadden geen keuze. Het was daar te midden van die storm op hoop, tegen hoop. Zij hadden geen andere keuze. Het zou sterven worden en daarom volgden zij het voorbeeld van de apostel. Wat wordt het woord van God dierbaar als alles wordt afgesneden in de zondaar. O, ik weet dat dat een benauwde weg is als de Heere niets meer overlaat in ons leven. En toch, de apostel heeft het geheim hier mogen verstaan. Dat is nou de enige weg om in de volle vrijheid te staan. Dat is nou de weg om de ruimte van het evangelie te smaken. En als zij samen de spijzen genomen hebben, dan lezen wij dat nu alles overboord ging. Alle koren, alles wat in het schip was, dat ging overboord. Als een laatste poging om het schip zo licht mogelijk op de golven te bewaren. En toch, het schip zou moeten breken. Opdat deze mensen zouden leren te behouden te worden door de vrije wateren, door de wateren van vrije genade alleen. Zij moeten in de zee geworpen worden. De kerk wordt gedragen. Dat moet geleerd worden. En wat is dat een wijze les die de Heere in deze geschiedenis naar voren wil brengen. Nu gaat het koren overboord en straks zullen zij ook zelf overboord gaan. Want als wij genade leren, dan is het ook genade in de diepste zin van het woord. Als God een zondaar gaat opzoeken, dan zoekt hij ook een zondaar op. Hij zoekt geen opgeknapte zondaar op. Hij zoekt geen gereformeerde zondaar op. Hij zoekt geen welwillende zondaar op. Hij roept geen zondaar die zoveel goede voornemens heeft. Hij zoekt geen geschikte zondaar op. Nee, als God een zondaar roept, dan roept hij een naakte zondaar, die dan ook van de hoofdschedel af tot de voetzool toe een zondaar is. Ziet u maar, toen de eerste roepstem uitging, daar stonden Adam en Eva op de vlakte van het verloren paradijs. Zij stonden daar naakt, zij stonden daar schuldig, zij stonden daar omheveld met de duisternis van hun zonden. En God riep hen: Adam, waar zijt gij? En alzo is het ook in deze geschiedenis. God roept zondaren. Heb u dat verstaan, gemeente, in uw leven? Of ben u nog steeds bezig om uw vroom voor te doen? Zijn er onder ons nog steeds bezig die zich op willen knappen en zich geschikt willen maken voor de Heere? Bent u nog bezig om misschien wel wat koren overboord te gooien, maar uzelf nog te behouden? Verstaat u het? Dat is nog de werkheiligheid die in ons is overgebleven. Maar waar God een zondaar roept, daar roept hij hem uit de kolken van de zee, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Heb gij, o Heere, mijn pad gekend? Dat is nou het wondere wat in deze geschiedenis geleerd wordt. De wateren van vrije genade. De apostel heeft er iets van verstaan, dat de oorzaak van de genade buiten de zondaar ligt. En u en ik zijn altijd bezig om die oorzaak binnen ons te zoeken. Wij denken als wij wat gevoeligheden ervaren, als wij goed gekerkt hebben, dat dan de Heere genade geeft. Maar het is andersom, gemeente. God plant genade in een volkomen zondaar. En daarom worden er ook vruchten gevonden. Er is alleen maar goed te vinden daar waar Christus gestalte gaat krijgen in ons leven. En waar Hij ons enige behoud is geworden en onze enige zaligmaker. En alzo komen zij allen behouden aan land. En wat is dat een les voor het eerst, maar ook steeds weer bij vernieuwing. Dat de oorzaak van de genade buiten onszelf ligt. Wij menen dat de Heer ons genade geeft wanneer wij ernstig geworsteld hebben aan de troon van zijn genade. Wij menen dat God ons genade geeft wanneer wij onze zonden zo welmenend hebben beleden. Wij denken dat de Heer ons genade geeft wanneer wij ernstige voornemens hebben. En dat wij ons zo geschikt maken voor de Heer. Maar ziet, dat is de aloude kwaal van de remonstranten. Die de genade willen opwekken door de goede werken. Maar waar God genade gaat verheerlijken in het leven, daar gaat Hij leren, niet alleen het koren, maar ook uzelf, o zondaar, overboord, opdat u zwemmen zult in de wateren van vrije genade. Want als God genade geeft, dan geeft Hij vrije genade. Wat wil dat zeggen? Wel, dan maakt Hem geen zonde meer uit, met eerbied gesproken. Dan geeft het niet, al wentelt de zondaar zich in het slijk der zonde. Dan doet de Heere dat in zijn vrijmacht. En dat is nou genade, als ik dat ga leren. Dat niet ik voorop ga, maar dat God voorop gaat. Dat niet ik de eerste ben, maar dat God de eerste is. En als ergens de ruimte in wordt gezien, dan is het daarin. Als ik ooit zalig kan worden, dan moet het wel dat God redenen heeft genomen uit zichzelf. De oorzaak van de genade ligt buiten de zondaar. Heb u dat verstaan, gemeente? Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat u en ik overboord moeten. Dat betekent dat er van ons geen enkel behoud te verwachten is. Dat betekent dat de Heer het nooit kan doen om onzentwil, maar Hij doet het om zijn grote naamswil. De Heer ontfermt zich, diens Hij zich ontfermt. Ik heb er vanmorgen geen één enkele reden voor. God is vrij, God is soeverein en vanuit zijn vrijmacht stromen de wateren van het eeuwige evangelie. Vanuit zijn vrijmacht klinkt de roepstem en de nodiging tot het heil. Er is vanmorgen geen zondaar te slecht
Of hij is welkom aan de voeten van de Heere, maar dan wel overboord. Er is geen één andere weg om behouden aan land te komen dan wanneer het schip gaat breken. En wat hebben die arme tobbers zich wat afgeslaafd om dat schip te behouden. Wij kunnen een hoop kwijtraken in ons leven, maar het schip, dat willen wij behouden. Wij willen in dat schip dobberen op de wateren van vrije genade. Maar de Heere zegt, ik zal u een veel heerlijker evangelie gaan leren. U zult zelf onder moeten gaan. U zult zelf moeten verdrinken in die wateren van vrije genade. Arme remonstrant, die maar aan het werken is. Arme remonstrant, die zijn eigen zaligheid moet zien te behouden. Arme remonstrant, die zelf maar van de vroege morgen tot de late avond zwoegt en zweet om dat schip te behouden en in de veilige haven te brengen. En welgelukzalig zijn vanmorgen die drenkelingen die overboord zijn gegaan toen hun schip gebroken is. Als zij gaan verstaan en zij gaan het leren dat zij gedragen worden. Wilt u nog een eenvoudiger evangelie? Wilt u nog een makkelijker zalig worden? Zij die dat zij gaan verstaan, dat zij gedragen worden, die hebben de ruimte van het evangelie gezien. De oorzaak van de zaligheid, het is vrije genade. Dat wil zeggen dat de Heere vanmorgen geen aanknopingspunt vindt, nog in u, nog in mij. Hij kan het nooit en ten nimmer doen om onzentwil. En misschien zijn ze er vanmorgen onder ons, die zo ernstig bidden. Die zo welmenend de Heere aanlopen. Die zo vroom zijn geworden. Maar God rechtvaardigt geen vromen. Hij rechtvaardigt goddelozen om niets. Alles moeten wij verliezen, opdat wij alles zullen behouden. De oorzaak van de genade buiten ons. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Dat woordje behouden dat in de grondtekst genoemd wordt, dat mag ook vertaald worden met er doorheen trekken. En dan voel u misschien vanmorgen wel dat in dat woord de vijandschap ligt opgesloten tegen vrije genade. Dan voel u vanmorgen wel dat er geen één gewillig is om zo behouden te worden. Natuurlijk, u en ik willen op het laatst wel naar de hemel. Natuurlijk, u en ik willen de hel wel ontvlieden. Maar om nu zalig te worden door de schipbreuk heen, daar wordt er geen één voor gevonden. Als God nu vanmorgen zou vragen, zou u willen sterven om het leven te ontvangen, dan is er geen één die het wil. En daarom staat er hier zo'n sterk woordje in de grondtekst. Er doorheen getrokken worden. Het is alsof zij overwonnen moeten worden. Het is alsof zij door die wateren van vrije genade getrokken moeten worden. Het is alsof God alle krachten moet gebruiken om dat schip te laten breken. En ze alzo veilig aan land te brengen. Alzo werden zij allen behouden aan land. Dat is nou vrije genade. De oorzaak ligt buiten de zondaar. En dat is nou een les, gemeente, die een leven lang geleerd moet worden. Niet alleen voor ontvangen genade, maar ook na ontvangen genade. Want na ontvangen genade laat ik zo menigmaal de genade afhangen van mijn gemoedsgesteldheid. Om met een eenvoudig voorbeeld het duidelijk te maken. Als wij in de zomermaanden een prachtige vruchtboom zien, overladen met appels of met peren, dan buigen die takken naar de grond. En dan zeggen wij, die boom leeft. Maar in de wintermaanden, als er geen blaadje gevonden wordt, als er geen bloesem gevonden wordt, als er geen vrucht gevonden wordt, dan leeft die boom nochtans, omdat er een wortel is. En daar gaat het nu om. Dat die wortel in ons leven gevonden wordt. Vrije genade, de oorzaak ligt buiten de zondaar. En daar wil nu de Heere zijn kinderen in oefenen. Daarom laat hij gedurig het schip breken op de levenszee. Opdat zij steeds weer opnieuw van vrije genade alleen zullen leven. Buiten ons, daar ligt de zaligheid. Buiten ons, daar ligt het behoud. Buiten ons, daar is de zaligmaker te vinden. Buiten ons, daar betoont God zich. Betoont hij zijn gunst. Daar betoont hij zijn barmhartigheden. Daar word ik gewaar dat ik drijven mag op de wateren van vrije genade. Daar ga ik leren dat God mij in eeuwigheid is voorgeweest. Daar ga ik het welbehagen omhelzen. Daar ga ik de vrijheid der kinderen Gods maken. Buiten mij en nochtans in mij. Want dat is ook de andere zijde. Dat ze ons wijs willen maken dat het geheel en al buiten ons zou zijn zonder een innerlijke doorleving. Denk u dat die mensen niet nat zijn geworden toen het schip is gebroken? Dat zij niet nat zijn geworden door het water? Geloof het maar vast, dat kan toch niet anders? Zij die schipbreuk lijden in hun leven, zij zullen verstaan de goedheid Gods die uitgewerkt wordt in hun leven. Genade, het ligt vast in de raad van God. Genade ligt vast in een drie-enig God. Genade ligt vast in dat eeuwige welbehagen. En weet u wat dan een zegen is? Dan is het een zegen als het schip breekt. Dan is het een zegen wanneer het dor gaat worden in ons leven. Dat al die vruchten, dat al die bloesems gaan verdwijnen. En dat wij als zo'n dorre boom worden in de wintermaanden. Verstaat u het vanmorgen? Want als ooit de Heere Jezus dierbaar gaat worden, als wij ooit gaan zien dat de zaligheid in dat welbehagen ligt, dan is het wel dat de Heere al die bloesems en al die vruchten gaat wegnemen, zodat Christus onze enige vrucht gaat worden. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Buiten ons, daar ligt de oorzaak. En dan mag ik ontrouw zijn, maar dan blijft God getrouw. Want dan ga ik leren, als de bloesems afvallen, dan ga ik leren dat de zaligheid niet afhangt van mijn gestalte, van mijn inspanningen, van mijn krachten, maar dat de zaligheid nu vast ligt in dat eeuwige verbond des vredes, in dat eeuwige verbond der genade, dat God heeft opgericht zonder mij, in mij, omdat God bewogen was vanuit zichzelf. Leert u dat nou af, gemeente, in uw leven? Zullen wij dat nou afleren, om steeds maar weer opnieuw de genade afhankelijk te maken van onszelf? Ik denk dat het een les is voor ons leven lang. En toch is het nodig vanmorgen dat wij er iets van verstaan. Dat het fundament gelegd is. Dat wij ooit hebben gezien dat de zaligheid buiten ons ligt. Zodat wij gaan leren dat het niet onze tranen zijn, dat het niet onze gestalten zijn, maar dat de zaligheid vast ligt in het eeuwige welbehagen, dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. De genadegiften Gods en de roepingen Gods zijn onberouwelijk. Als de zaligheid met vrezen en beven wordt uitgewerkt, als de kracht der zonde ervaren wordt in ons leven, o, dan wordt dat fundament dat buiten mij ligt, o, zo dierbaar om daarop te leunen en daarop te steunen, de oorzaak van de genade, buiten mij. Dat betekent dat u niets meer hoeft te doen. Dat betekent dat vanmorgen de snoodste zondaar welkom is. Dat betekent dat God het niet kan doen om uwentwil, want onze beste werken zijn nog met zonde bevlekt. Maar God heeft redenen genomen uit zichzelf. Daarom mag de nodiging uitgaan, komt herwaarts tot mij. Allen gij die vermoeid en belast zijt. Vermoeid en belast om God aan uw zijde te krijgen. En u gaat de nodiging uit en de Heere zegt, kom maar aan mijn kant. Welgelukzalig zijn ze die vanmorgen aan zijn kant zijn gevallen. Moede, kom ik arm en naakt tot die God die zondaren zalig maakt. U mag komen zoals u bent, in uw vuile plunje. U mag komen in uw biddeloosheid. U mag komen in uw goddeloosheid. U mag komen in uw bedorven verstaan. Sterker nog, Ik zeg, u moet komen in uw goddeloosheid. U moet komen in uw bedorven bestaan. Want daartoe is de Zoon van God naar deze aarde gezonden. Om zondaren zalig te maken. Meent niet dat ik gekomen ben om rechtvaardigen te roepen? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar ik ben gekomen om zondaren te roepen. Koren overboord en welgelukzalig. Ook zelf overboord, opdat ik ga verstaan de klanken van het evangelie. Zondaren zijn welkom bij Christus. Verstaat u het? Wij mogen die nodiging wel zo ruim uit laten gaan. Want er is geen één eigen gerechtigd mens die komt tot Christus. En dan durf ik het vanmorgen scherp te zeggen. Als u nog in uw eigen staat leeft, in uw natuur staat, dan bent u een eigen gerechtigde zondaar. Als u nooit gekomen bent aan de voeten van de Heere Jezus, dan bent u nog een hoogmoedige zondaar. Dan denkt u dat u nog het leven kunt behouden door eigen krachtsinspanningen. En nochtans, al bent u een eigen gerechtigde zondaar, al bent u een hoogmoedige zondaar, u bent een zondaar en daarom bent u welkom. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Hoop ik straks nog op te merken welk onderscheid er is. Maar ik zal nu vast zeggen, dit hebben zij alle gemeen. Zij zijn zalig geworden uit de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En ze zullen straks samen gaan zingen door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Zeggen niet al Gods kinderen dat zij in zekere zin veel eerder hadden zalig kunnen zijn? Het kwam omdat zij hebben tegengewerkt. Al ben u nog nooit een vijand geworden van vrije genade. Heb u nog nooit geleerd dat deze prediking zo scherp in uw vlees sneed, dat al uw godsdienstigheid en dat al uw vroomheid eraan moest, dat alleen maar goddelozen zalig konden worden? U en ik, wij willen zalig worden als een net kerkmens, als een welwillend mens. Maar de oorzaak wordt u vanmorgen aangewezen. De oorzaak van de genade ligt buiten u, opdat genade zou zijn. Wij gaan naar onze tweede gedachte, de vastheid voor de zondaar. Wij zien dat de apostel Paulus steunt, standvastig steunt, op de belofte die de Heere hem gegeven heeft. Leest u maar in het 33ste en het 34ste vers. Daar spreekt de apostel met de volle zekerheid des geloofs de belofte uit die God hem gegeven heeft. De zekerheid ligt aan Gods kant en dan ook aan s'mensen kant. Rome en de remonstrant die leert dat de zekerheid afhankelijk is van ons mensen. En eigenlijk zeggen zij, je kunt het nooit zeker weten. Die zekerheid zal maar voor een enkeling weggelegd zijn, maar zo is het niet. In het leven van Gods kind wordt de zekerheid des geloofs ervaren. En wordt de zekerheid des geloofs ook beproefd. Want als de apostel daar in de volle zekerheid des geloofs mag steunen op de belofte van het woord, wat gebeurt er dan? Dan komt het tegenovergestelde openbaar. Het is dan wel waar dat na 14 dagen enigermate de zon weer doorbreekt, maar de kracht van de golven is nog even sterk. Ja, sterker nog, het schip is zo gehavend, het zal vast gaan lopen op de zandbanken en door de kracht van het water zal het schip gaan breken. Waar blijft Paulus nu met zijn mooie woorden? Wat wordt de zekerheid des geloofs aangevochten en bestreden en toch? God is een waarmaker van zijn woord. Sterker nog, als het schip gaat breken, dan is dat een vast en een zeker bewijs dat God niet liegen kan, maar dat hij volop te betrouwen is. Want heeft Paulus het niet uitgesproken dat de levens behouden zullen worden, maar het schip en haar inhoud zal verloren gaan. Ziet eens hoe wonderlijk dat de Heere werkt. Als hij u laat prediken dat in de weg van het sterven het leven verkregen zal worden, o zagen wij het maar. Was er maar een oog van het geloof dat wij door het minder worden, door het goddelozer worden, juist op weg zijn om behouden te worden. Want wij kunnen nooit en ten nimmer ingaan met ons vlees. Dat wat ingaat, dat is het werk van God alleen. En zo gaat de Heere de zijnen oefenen in de zekerheid des geloofs om te steunen op de belofte van het evangelie alleen. Kijk, en die zekerheid druist nu dwars tegen ons in. Dat willen wij niet. De eigengerechtigde fariseer, die wil steunen op zijn gevoel en op zijn werken. De zekerheid die gaat dwars tegen alle zelfvertrouwen in. De zekerheid gaat dwars tegen alle twijfel in. En dan voel u opnieuw dat nu ook de vastheid voor de zondaar ligt in de uitnemendheid der genade. En wat is dat waar? Wat is dat een wijze les? Wat is dat ook een pijnlijke les die geleerd wordt? Als de Heere ons nu laat sterven aan alle goede bedoelingen. Als de Heere ons eigen bestaan naar ontvangen genade terug gaat geven. Als de Heere ons laat vallen in de zonde. Als ik erachter kom dat er zo overblijft. Als ik moet verstaan naar ontvangen genade. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Waarin zal ik dan roemen vanmorgen? Zal ik roemen in mijn fariseïstische werkheiligheid? Zal ik mij beroemen in mijn gebedsleven dat kwijnende is? Zal ik mij beroemen in mijn trouwe kerkgang, terwijl ik mijn gedachten er niet bij kan krijgen? Zal ik dan roemen in iets dat van mijzelf is? O, de Heere zal het ons afleren. Alle roem is uitgesloten. Ik roem in vrije gunst alleen. En die ware vrede, die vrucht, heb ik van mijn God genoten. Verstaat u het vanmorgen? De Heere laat het schip breken. Waarom? Opdat zijn genade alleen zal overblijven. Opdat ik zal leunen op de staf van het woord alleen. En wat is dat onmogelijk? Wat is dat onmogelijk voor ons bestaan? Ook na ontvangen genade en tegelijkertijd, wat is dat het eenvoudigst? Wat is dat de ruimte als ik op dat woord alleen mag steunen? Heren, u hebt het gezegd. Als Paulus daar straks drijft in die kolkende golven, dan heeft hij niets anders dan het woord alleen. Calvijn die tekent zo opmerkelijk aan bij deze geschiedenis, dat zij alle krachten hadden verloren. En waarlijk, 14 dagen zonder spijzen, 14 dagen tussen hoop en vrees ingeleefd. 14 dagen lang hebben zij gezwoegd en gezweten. Er is geen kracht meer, nu het schip gaat breken, om te zwemmen. Want dan zouden zij nog kunnen zeggen, ja, wij waren zulke goede zwemmers. Nee, het enige wat zij kunnen, dat is wegzinken, dat is verloren gaan. En daar wordt de vastheid van het woord dierbaar in onze ogen. Het is niet omdat ik zo trouw ben. Het is niet omdat ik zo'n kennis heb in de schriften. Het is niet omdat ik zo gewillig loop. Maar het is omdat God zondaren en goddelozen rechtvaardigt. Om niet. De vastheid in het leven van Gods kind ligt in het woord en in het woord alleen. De vastheid van Gods kind ligt in het vlees geworden woord. Ligt in de arbeid die Christus gedaan heeft. En dan mogen zij leren drijven op de wateren van vrije genade, omdat gij het hebt gedaan. Verstaat u het vanmorgen? Als dat oude bestaan levend gaat worden, als er geen lust meer is in de dienst des Heren, als mijn bekering ten einde raakt, dan ga ik leren dat er maar één vaste grond is, en dat is dat eeuwige verbond der genade. O, er is een tijd, als zij door de Rode Zee getrokken zijn, dat zij juichen en dat zij betuigen, nu zal ik binnengaan. En er is een tijd, als ik goed mag kerken, dat ik getuig, nu kan ik zalig worden. Maar de Heere neemt alles af. Na de lokkingstijd komt er een woestijn, een woestenij, alleen maar zand en een brandende zon op mijn hoofd. En dan komt oude bestaan weer openbaar. Maar dan ga ik leren. God is getrouw. Dan ga ik zijn barmhartigheid verstaan. Juist daar als ik zwoeg en zweet in die dorre woestijn. Dan ga ik verstaan de barmhartigheid van God. de trouw van God, de langmoedigheid van God. En dan ga ik mij meer en meer verwonderen over die eeuwige liefde van God. Eeuwige liefde, dat ga ik verstaan wanneer ik het 1000 maal verzondig in mijn leven. Een onherroepelijke liefde, dat ga ik verstaan als ik het 1000 maal verzondig in mijn leven. Een liefde die niet opgewekt kon worden door mij. Want dan zou ik vanmorgen geen 1 liefde meer ervaren. Maar die Hij in zijn vrijmacht geven wil. Aan wie Hij ze geeft. Is dat nog geen wonderlijk evangelie? U hoeft er niks aan te doen. Bij de aanvang niet. En bij de voortgang niet. Het is God die in u werkt. Beide. Het willen en het werken. O, wat is dat een ruim evangelie. Als ik ga verstaan dat ik niet hoef te geloven, maar dat God nu zelf het geloof gaat geven bij de belofte van het evangelie. Hij doet alles. Waarlijk, de dichter zegt niet te veel als hij het uitroept. Die God is een God van volkomen zaligheid. Nee, er zal geen klauw achterblijven, want zij zullen binnenkomen om de arbeid van Christus alleen. En daarom laat de Heere vanmorgen dat schip breken in ons leven. Daarom ontvallen ons alle krachten. Daarom laat Hij het bedorven bestaan weer levend worden in onszelf. Kom, waar zijn ze die avondmaalgangers? Die moeten klagen over dat inwonende bederf. Waar zijn ze die die levende oefeningen mogen kennen? En die mogen getuigen van die vrijmacht Gods. Die mogen getuigen van die eeuwige liefde Gods. Die het hebben geleerd in hun leven. Zalig worden, dat is Gods werk. Alle krachtsinspanningen ten spijt. Het gaat uit van het eeuwige verbond der genade. Waarom? Omdat de eer van God ermee gemoeid is. Hoor Mozes maar zuchten daar in de woestijn. Als het volk het verdorven heeft. En als God hen wil verdelgen. Dan zegt Mozes: Heere, wat zullen u dan doen met uw grote naam? Dan zullen de heidenvolkeren zeggen: ziet. Die God van de Hebreeën heeft ze wel uit Egypteland kunnen leiden, maar hij heeft ze niet kunnen inbrengen in het land der belofte. En met eerbied gesproken, dat raakt de Heere in zijn binnenst ingewand. Hij hoort en hij verhoort dat gebed van Mozes. Wat zult u dan doen met uw grote naam? Hoort u ze? Hoe ze zuchten in de kolken van de zee? Hoe ze daar drijven op die wateren van vrije genade, Heere. Ik ben het niet waard dat u mij zou inbrengen. Maar uw eigen woord, uw naam, uw verbond, uw belofte, uw woord. Zal dat dan tot een smaadheid worden, te midden van de heidenvolkeren? En als ergens de Heere gevoelig voor is, dan is het wel als de zondaar bedelt. En als hij zucht, als hij de Heere wijst op zijn eigen woord. Als ergens zijn ingewanden rommelen, dan is het wel als die zondaar buiten zichzelf mag gaan. En dat is tegelijkertijd de vastheid voor de zondaar. Als het anker wordt uitgeworpen in het binnenst heiligdom. Als er een aanspraak gemaakt mag worden op de eeuwige liefde Gods. Als hij gewezen wordt op zijn eigen welbehagen. Dat zijn de oefeningen van het geloof. Wanneer het anker buiten zichzelf ligt en daar een heilige werkzaamheid mee mag zijn. Nee, de ervaringen zijn niet van blijvende kracht. Het gevoel gaat eruit. Elke keer is er een arme zondaar. Want wij liggen niet midden in onze bevindingen, maar wij liggen midden in de dood. Ook na ontvangen genade. Kijk, en dat zou wel eens een kwaal kunnen zijn. Van mensen die niet vreemd zijn aan de genade. Die maar jaar en dag hun bevindingen ophalen. In plaats van dat zij getuigen. Wij liggen midden in de dood. En te spreken van die enige middelaar Gods en der mensen. Ik zeg niet dat het buiten de bevinding omgaat. Ik zeg niet dat het buiten tranen omgaat. Ik zeg niet dat het buiten strijd omgaat. Maar ik zeg wel vanmorgen dat de vastheid niet ligt in mijn bevinding. Dat de vastheid niet ligt in mijn ervaring. Maar dat ik moet leren, ook na ontvangen genade. Wij liggen midden in de dood, maar getuigen nochtans van het leven dat er is in Christus Jezus. Zo wordt de middelaar verheerlijkt. Zo wordt God verheerlijkt. Zo blijft alleen maar zijn arbeid over. Hoor dan wat de apostel getuigt. Ik weet in wie ik geloofd heb. Hoor dan hoe de aangevochtene betuigt. Heren, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Daar in die wateren van vrije genade, daar blijft het levende geloof in een levende middelaar alleen maar over. En daar leren zij hem als beminnelijk, als zeer gepast. Daar verheugt hun ziel in deze middelaar. Daar hebben zij een vastere grond dan de sterkste schepen van de Romeinen. Daar kan geen stormvloedkering ervoor zorg dragen dat zij niet behouden zullen worden. En alzo zullen zij allen behouden aan land komen. Ze worden getrokken met eeuwige koorden van liefde. En als God met eerbied gesproken de haak in uw neus legt, dan zal geen zonde, dan zal geen ongerechtigheid, dan zal geen vlees het kunnen verhinderen. Dan zullen geen duizend duivelen bij machten zijn om mij buiten die gelukzaligheid te houden. Dan kan ik hier de troost missen. Maar de vastheid van de belofte zal vervuld worden wanneer ik eenmaal zal binnengaan door der hemelen parelenpoort. Zalige toekomst. Wat een heerlijke les als ik uit die zuigelingenstand mag komen om als een jongeling, als een vader in de genade te mogen zwemmen in de wateren van vrije genade. Verstaat u het vanmorgen? Weet u het uit eigen hart en leven? Is Christus uw enige grond geworden? Leeft u uit hem? O, ik geloof dat toen Paulus daar zwom, dat hij maar één naam voor ogen had. En dat was de naam van Christus. Toen hij daar zwom, toen gonde er maar één naam in zijn ziel. En dat was de naam van Christus. Toen getuigde hij door u alleen, om het eeuwige welbehagen, de zekerheid des geloofs, het verduurde stormen. Dan mag het schip gaan breken. Dan mogen de soldaten een raadslag hebben om de krijgsgevangenen te doden. Want de hel is op alle mogelijke wijzen bezig om het woord der belofte te verhinderen. Maar het woord houdt stand tot in eeuwigheid. Kijk, en dat is nou nodig om te leren. Niet mijn bevindingen houden stand. Niet mijn tranen houden stand. Niet mijn goede bedoelingen houden stand. Het enige wat stand houdt, dat is dat goddeloze vlees. Tot de laatste ademtocht toe. Maar het woord van God, dat houdt stand. Dat is een vaste grond waarop ik wel getroost kan leven. En ook eenmaal zalig kan sterven. Onze derde gedachte, het onderscheid tussen de zondaren. Want er staat en alzo is het geschied. Hoe? Alzo. Er waren er die nog konden zwemmen. En anderen die dreven op planken. En weer anderen die hielden zich vast aan een mast. Alzo is het geschied. Dat wil zeggen, daar is onderscheid in het werk van God. De een wordt op deze wijze bekeerd. En de andere komt op die wijze behouden aan land. Er zijn er die door veel aanvechtingen en veel bestrijdingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Er zijn er die de hoogten en de diepten in het leven des geloofs kennen. Maar er zijn er ook die veel gelijkmatiger mogen leven. Die dichtbij dat woord mogen leven en die die hoogten en die diepten niet kennen. Er zijn er die getrokken worden uit de duisternis, uit de macht der zonde, die volop geleefd hebben in de zonde en die daarom ook door een kracht Gods tot zaligheid wederom geboren worden. Maar anderen die door diezelfde kracht levend gemaakt worden, die worden geleidelijker onderwezen, zoals eenmaal een Lydia. Daarin is de Heere vrij. Wij moeten nooit en ten nimmer elkaar toetsen in de weg der bekering. De Heere is vrij om zondaren te leiden zoals Hij dat wil. En wij moeten elkaar niet gaan spiegelen na ontvangen genade. Ook dan is de Heere vrij. Een bekommerde ziel die gelijkmatig geoefend wordt, hoeft niet uit te zien naar de hoogten en naar de diepten. Een diepe val en een rijke genade strekt niet altijd tot eer van God. Maar ik geloof wel eens dat dat het meeste tot eer van God strekt, die gelijkmatig door het leven mogen gaan. Maar wat kan het soms een aanvechting zijn, als er sommigen zijn die met krachtige slagen zwemmen in de wateren van vrije genade. Wat kan het soms een aanvechting zijn, als die hoogten en die diepte niet gevonden worden in ons leven. Daar gaat het niet om, maar er staat geschreven, alzo, dat is in de weg van schipbreuk. Dat is in de weg dat ik geleerd heb, dat de zaligheid in Christus ligt. Dat is in de weg dat ik heb leren zwemmen, in de wateren van vrije genade. En dan houdt de een zich vast aan een plank, en de ander die moet daar op een mast door het leven gaan. De een heeft vele wederwaardigheden, veel rampen, zijn des vromen lot, het is onderscheiden. Mogen de een met meer of minder genade bedeeld zijn, meer of minder licht, meer of minder kracht tegen de zonde, meer of minder kracht en vermogen om gebruik te maken van Christus. Maar het gaat erom dat wij in die wateren van vrije genade verkeren. Kom ik om, dan kom ik om. Dat is vrije genade. Maar het is ook vrije genade als de apostel Paulus op de toppen van het geloof mag staan en mag getuigen, niets of niemand zal mij scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus alleen. Vrije genade op onderscheiden wijze. Alzo, er zijn gekroonde rieten, er zijn doodbrakende hemels, er zijn horerende Davids, er zijn afzwervende Petersen, er zijn vrezende Paulussen, er zijn jongelingen zoals een Timotheus die van kinds af aan de Heere mogen vrezen. Maar alzo, zij zwemmen in de wateren van vrije genade. Alzo, dan zie ik daar in Jacob zwemmen door het moeitevolle leven. Al Gods golven en baren zijn over hem heen gegaan. Hoe ging hij menigmaal doodbrakende over de aarde, te midden van alle moeite en zorgen. Maar daar zie ik Simon in de tempel staan, met een Jezus in zijn armen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Hij drijft daar op die planken. Hij wordt zichtbaar gedragen door de vervulde belofte van de Heere Jezus Christus. Maar ik zie daar ook een Asaf, balancerend op de mast, waarop hij drijft om behouden aan land te komen. Asaf kan het niet eens worden met de Heere. Zijn bestraffing is er alle morgen. En anderen hebben geluk en vrede en voorspoed in het leven. Ziet hoe onderscheiden de Heere zijn kinderen leidt. Ziet hoe de een veel meer gebeukt wordt in het leven dan de ander. Ziet hoe de ander veel meer staat in de vrijheid der kinderen Gods. Maar er komt een tijd dat zij allen behouden aan land komen. En als wij ze dan gadeslaan, dan vallen al de druppels van vrije genade op de grond. Dan zijn ze allen door en door nat. En daar zullen ze van zingen, als zij behouden aan land gekomen zijn. Gij hebt ons goden gekocht met de prijs van uw dierbaar hartebloed. Dan wordt een Asaf niet meer over de aangevochten en bestreden weg. Dan hoor ik een Heman niet meer over zijn doodbrakende weg. Dan hoor ik een Jacob niet meer klagen. Alle dingen zijn tegen mij. Maar dan zingen zij tezamen door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. Dan zingen zij, dan verheugen zij zich tezamen in dat eeuwige bloed waarin zij gewassen zijn en waarom zij ingegaan zijn door der hemelen paarlenpoort. Mogen er onderscheiding zijn. Ze hebben hetzelfde, de ontdekking van zonde. Ze hebben hetzelfde, dat zij door de liefde Gods getrokken zijn. Ze hebben hetzelfde, dat ze de wereld met haar begeerlijkheden verlaten hebben. Ze hebben hetzelfde, te strijden met de overblijvende kracht der zonde. Ze zijn allen ellendiger in eigen oog dan ooit tevoren. Maar ze hebben ook hetzelfde, dat zij zingen van deze Christus alleen. Ze hebben hetzelfde, dat Hij hun dierbaar is geworden in het oog. Ze hebben hetzelfde, dat zij het bloed van Christus hebben leren ervaren als reinigende van alle zonden. Onderscheiding in het leven der genade. Maar ze zijn niet gescheiden van de genade. En u komt het op het laatste aan, gemeente. Kent u die genade? Heb u geleerd in uw leven dat de genade buiten ons ligt in Christus? Als dat zo mag zijn, als ooit ons oog geslagen is op uw schoonste aller mensenkinderen, dan verkondig ik u vanmorgen. En alzo kwamen zij allen behouden aan land. Er zal geen klauw gemist worden. De bekommerde kerk, de bevestigde kerk. Ze zullen er allen zijn die God heeft uitverkoren. Die hij heeft toegebracht in de tijd. En ze zullen allen gewagen door u. Door u alleen. Om dat eeuwige welbehagen. Amen. Wij zingen van de 84ste psalm en daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het vierde van 84. Eindigen wij met dankzegging. Wat zal dat een verwondering zijn, heren, als uw kinderen thuiskomen, te midden van alle stormen, te midden van alle kolkende zeeën, die zij onderweg hebben ervaren. Dan zullen zij beleiden, het is toch waar, het woord van God dat hij gesproken heeft tot mijn ziel, het is toch waar. Datzelfde woord waarop zij nu steunen, dat zal eenmaal in vervulling gaan. Dat is de zalige toekomst. Mogen zij dan schipbreuk lijden, zij zullen behouden aankomen. Een wonderlijke weg, maar ook een heerlijke weg. Omdat wij hier alvast ons verblijden zullen in zulk een God, die eeuwige gedachten des vredes had, vanuit zichzelf, niet bewogen door de mensen. Maar mensen werden bewogen, levend gemaakt door hem. Wil zo genade in onze zielen planten, Heere, opdat wij dan zullen roepen tot u. Ontfermt u zich onzer. Heb dank voor uw woord, wil de naprediker zijn. Breng ons ook vanmiddag samen, om onderwezen te worden vanuit ons aloude leerboekje. En verheerlijk uw grote naam onder ons, om Jezus wil. Amen.
De slotzang is het vijfde van 111. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het vijfde van 111. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.